Laten wij stil zijn voor onze God en in gebed tot hem naderen. En daarna zal ik het foto maar goed uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 98 en daarvan het tweede vers, Psalm 98, vers 2. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden, ons geloof in de drie-enige God, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten we daarna dezelfde psalm 98 zingen, nu het derde vers. Ik nodig u en jou uit te belijden en in jouw hart met mij de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten we, voordat we samen uit de Bijbel gaan lezen, eerst bidden. Bidden om de hulp, om de verlichting met Gods Heilige Geest. Bidden om de opening van het woord, om de zegen over deze dienst. We zullen bidden. Barmhartig en genadig God en Vader in de hemel. Wij loven, wij prijzen uw heilige naam. Want u bent die God die wonderen doet en werkt. U bent die God van eeuwigheid. God van vader Jacob. God van Israël. En ook de vader van onze Heer Jezus Christus. En zo danken wij u. Dat u die God bent die ons samenbrengt. Hier in uw huis. En u bent het die ons uw woord laat horen. En wat is dat een zegen. Dat wij zo ook mogen horen de woorden die opgetekend zijn in oude tijden. En die wij ook vandaag mogen overdenken 1 juli 2018. En nu bidden wij u, Heer, wilt u met uw heilige geest die woorden leggen in ons hart. En wilt u zo zelf voor ons de schriften openen. Opdat wij begrijpen wat we lezen en opdat de woorden ook doordringen in ons leven, in ons hart. Want wij, ja, wij belijden het u, Heer. Dat wij vanuit onszelf niet gericht zijn op u en op uw woord. Nee, wij zijn veel eerder gekromd in onszelf. En dat beleiden we als schuld, als zonde. En we bidden u, Heer, wilt u het ons alstublieft genadig vergeven? Wilt u verzoening doen? Over al onze zonden, onze zondige gedachten en woorden. Wilt u vergeven waarin wij tekortgeschoten zijn, ook in de achterliggende week, naar u toe en naar elkaar toe. Ja, Heer, wilt u ons eraan ontdekken, opdat wij het zullen belijden voor u. En zo willen wij u ook belijden. Dat wij zo vaak u niet met zo'n ijver dienen als wij behoren te doen. Heer, wilt u dat wegnemen? En wilt u geven dat wij gehoorzaam zullen zijn? Dat wij steeds opnieuw zullen luisteren, ons daarin bekeren zullen. Ja, Heer, bekeer ons daarin. Opdat wij zo gericht zullen zijn op u, de levende God. Want buiten u is er geen leven. Buiten u is er slechts de dood, de eeuwige dood. Bewaar ons daarvoor. En geef dat wij zo door het levenwekkende woord gevoed mogen worden, versterkt mogen worden. Ja, Heer, wilt u ons ook versterken. En Heer, wij ons zo in genade tot u hebben mogen wenden en van genade mogen leven. Opdat wij zo u zullen zien en niemand anders. U alleen. Ook nu. Heer, wij danken u dat u ons samenbrengt en dat u ons ook de lust geeft. Ook op deze dag, deze zonnige, ja, zonovergoten dag, om hier samen te komen. Heer, wilt u ons het goede dan ook niet onthouden? We bidden u voor de wereld. Dat er ook zoveel in zijn die langs u heen leven. Heer, we hebben een woord voor de wereld. Wilt u het zegenen, ook door ons heen? En wilt u ons zo een goede en een door u gezegende dienst geven? Wilt u ons ontvankelijk maken? Dan bidden we voor iedereen die hier is, of iedereen die thuis of elders meeluistert. Heer, geef ons allen uw zegen. Ook in de taak die wij misschien ook mogen hebben in deze dienst als koster, als organist. We bidden u om een zegen over de broeders van de kerkenraad. Dat u hen zegen het ambtelijke werk ook in de verantwoording die ze steeds opnieuw ook mogen nemen voor de erediensten. Heer, geef zo wat we nodig hebben. Wij bidden het u. Uit genade en om Jezus wil. Amen. Laten wij samen lezen uit Gods heilig woord, uit de boek Handelingen der Apostelen en daarvan hoofdstuk 11, vanaf vers 1 tot en met vers 18. Daar lezen we het woord van de Heere. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren hem. En zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn. En u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten. En zei, ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen. Een bepaald voorwerp daalde neer dat leek op een groot linnen laken dat aan de vier hoeken neergelaten werd uit de hemel. En het kwam tot dicht bij mij. En toen ik hierop mijn ogen gericht hield en het aandachtig bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem die tegen mij zei, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei, beslist niet, Heere, want nooit is er iets wat onheilig of onrein is mijn mond binnengegaan. Maar de stem antwoordde mij voor de tweede keer uit de hemel, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Dit gebeurde tot driemaal toe, en alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie je, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen, die vanuit Caesarea naar mij toegestuurd waren voor het huis waarin ik was. En de geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond en tegen hem zei, stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken, waardoor u zalig zult worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen. Evenals op ons in het begin. En ik herinner mij het woord van de Heere, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gaven gegeven heeft als aan ons, die in de Heer Jezus Christus geloven, wie was ik dan, dat ik bij machten zou zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. En zij verheerlijkten God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig met u ben jij wanneer u het woord van God hoort en ook doet. Deze geschiedenis willen wij horen, de verkondiging. En mijn gebed is ook dat het eruit mag lopen op datgene wat we lezen in vers 18. En zij verheerlijkten God. Krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Er zijn drie collectes. Allereerst de diaconie en dan plaatselijk. Tweede instandhouding van de eredienst en als derde voor het kerkgebouw. Laten wij ter voorbereiding op de verkondiging zingen op Psalm 67, het tweede en ook het derde vers. Psalm 67, vers 2 en 3. Laten we als amen op de verkondiging de woorden zingen uit Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En ook willen we zingen het 11e vers. En laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen. Psalm 9, vers 1 en 11 is antwoord op de verkondiging. Gemeente des Heren, we hebben gelezen Handelingen 11. En Handelingen 11 is een direct vervolg op datgene wat we lezen in Handelingen 10. En in Handelingen 10 lezen we in dat uitvoerig beschreven hoofdstuk, lezen we over Cornelius. Cornelius, die heidense hoofdman, die een engel op bezoek krijgt en die zo ook te horen krijgt dat hij Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt, uit moet nodigen. En op die manier lezen we van die belangwekkende geschiedenis dat het heil naar de heidenen gaat. Pinksteren is geweest en op de Pinksterdag horen we dat er mensen zijn overal vandaan die tot geloof komen en die tot bekering komen, tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar ondanks dat die mensen die we daar beschreven zien overal vandaan komen, moeten we begrijpen dat dat nog steeds gaat om Joden. Om mensen die zich hebben laten besnijden, om mensen die toegetreden zijn tot het Joodse geloof, zogeheten Jodengenoten of ook wel proselieten. Maar nu gaat er een heel ander hoofdstuk in de geschiedenis beginnen. En dat is begonnen in, Handelingen 10 lezen daarvan, begonnen in Caesarea Maritima. En daar is een hoofdman die dus inderdaad de opdracht krijgt om Simon uit te nodigen. En zo komt Petrus daar in dat huis. En Petrus die mag daar het evangelie van Christus verkondigen. En zo zien we dat deze man met heel zijn huis tot geloof komt en dat zij gedoopt worden. En dat is een indrukwekkende geschiedenis. Predik het woord, zo was de opdracht aan Petrus. En zo mocht hij het doen. En deze heiden mag horen over God. En de geest valt op hen, valt op ieder van hen die daar in dat huis is en die daar zo ook samen zijn. Maar nu in Handelingen 11 lezen we dat Petrus daar verantwoording van af moet leggen. En juist waar de geest werkt, of waar we menen dat hij werkt, juist daar is het ook van belang om verantwoording af te leggen, om rekenschap af te geven. Dat zien we in Handelingen 11 gebeuren. Want het heil dat naar de heidenen gaat, ja, dat gaat ook binnen de Joodse gemeente, ook binnen de gemeente van God, niet zonder slag of stoot. Ja, verantwoording afleggen. Zoals we hier zijn, zullen we dat in mindere of meerdere mate herkennen, dat we dat ook regelmatig hebben te doen. Uitleg geven van de keuzes die je maakt, uitleg geven van de dingen die je gedaan hebt of juist nagelaten hebt. En ik weet niet hoe jullie dat ook ervaren of u dat ervaart, maar soms is dat best wel spannend of ongemakkelijk. Je weet niet precies hoe de ander gaat reageren en daar kun je best over inzitten. Moet je daar maar voor weglopen om verantwoording af te leggen? Of je hakken in het zand? Nee, dat is de weg van de minste weerstand. Maar dat is niet de koninklijke weg. Moest denken aan wat enige tijd geleden bij ons ook in de gemeente gebeurde. Dat een jongere het verlangen had om geloofsbelijdenis te gaan volgen. En ze had daar met vrienden over gesproken. En die vrienden die waren ook positief. En die zeiden, ja, dat is goed om te doen. Ze had erom gebeden, ze had duidelijkheid gekregen. Heilige Geest had het haar ook duidelijk gemaakt dat zij zo ook die weg mocht gaan. Om geloofsbelijdenis te gaan volgen met het verlangen ook om belijdenis te gaan doen. Want toen ze een tijdje op belijdeniscategorisatie zat, toen bleek dat haar ouders daar nog helemaal niks van af wisten. Ze woonden nog thuis. En die vonden dat op een gegeven moment best wel vreemd dat ze dat van anderen hoorden. En ik had het er zo eens met haar over. Ik begreep dat je ouders daar nog helemaal niet van wisten. Nee, zei ze, ik heb het hen niet verteld, want ik was bang dat ze het niet zouden begrijpen. Ik denk dat ze dan reageren op een manier dat ik er nog niet aan toe ben. En ik weet ook wel dat er dingen zijn, ja, die ik eigenlijk nog weg moet doen, moet veranderen. En daarom heb ik er maar niets over gezegd. Kijk, dat is natuurlijk ook een manier om daarmee om te gaan, maar... En inderdaad is het zo dat ouders soms niet altijd even tactisch reageren. Dat kan ook zo zijn, hè, dat ze zoiets hebben van nou vroeger. En er komen soms ook verhalen waarbij je denkt van ja, dan voel je je misschien nog niet helemaal begrepen. Maar toch is het nodig om juist ook als je weet geleid te zijn door de Heilige Geest, om in gesprek te zijn, om verantwoording af te leggen. En om ook juist een tegenstem te kunnen laten horen. Want misschien is het ook wel terecht wat die ouders inbrengen. En misschien is het ook wel terecht dat er dingen zijn die je inderdaad ook op moet ruimen. En dat je daar ook over spreken moet. En dat je je daarin ook te bekeren hebt. Verantwoording afleggen is ook nodig. Je kunt er niet mee wegkomen door te zeggen, het is toch mijn leven of iets als dat. En je zult misschien niet altijd op begrip stuiten. Maar tegelijkertijd is het wel nodig om op een biddende, afhankelijke manier ook verantwoording af te leggen. Laat uw goede geest mij leiden, zo lezen we ook in Psalm 143. En dan mogen we ook in zulke situaties op vertrouwen. Ja, de doorwerking van Pinksteren is zichtbaar, juist ook in het boek Handelingen der Apostelen. Handelingen van de Geest wordt het ook wel genoemd. En die centurio van Caesarea, die kreeg dus die engel op bezoek en die mocht zo ook horen van het evangelie van Jezus Christus. En de geest, ja, die was Petrus tegelijkertijd aan het voorbereiden dat hij zo ook die weg mocht gaan. Maar nu moet hij verantwoording afleggen. Ja, de kloof tussen Jood en Heiden was in de loop der jaren diep geworden. En inderdaad is het zo dat de geboden van God ook daarover spreken. En dat er ook in het Oude Testament directe aanwijzingen zijn dat het contact met een heiden ook onreinheid met zich meebrengt. En dat je dan opnieuw je moest heiligen, moest reinigen. Maar tegelijkertijd was ook door een stukje gegroeide traditie de kloof tussen de Jood en de heiden soms dieper geworden dan vanuit de schrift aan te wijzen. Petrus, hij wordt geroepen. Petrus, hij mag gaan naar deze man. Hij mag met hem eten, hij mag er in huis zijn, hij mag het evangelie verkondigen. De mannen staan bij hem aan de deur, gezonden van Caesarea naar Joppe, waar Petrus op dat moment verblijft. En zo mag hij daar in dat huis het evangelie van Christus verkondigen. Vertellen over Jezus als de rechter. Vertellen over die ene naam onder de hemel gegeven door wie wij moeten zalig worden. En wat een pinksterwonder vindt er dan opnieuw plaats. Wat wij in het begin hebben meegemaakt, dat gebeurt nu ook hier, zo zegt Petrus. En de geest valt op allen daar in het huis die het woord horen. En het werkt bekering. Ja, Petrus had Gods stem verstaan. En hij had eraan gehoor gegeven. Hij was gegaan en het woord draagt vrucht, rijke vrucht zelfs. En zo wordt Cornelius gedoopt. Gedoopt. Niet besneden. Niet zich eerst houden aan de Joodse wetten, aan de spijswetten, aan de reinigingswetten. Nee, dat niet. En daar hadden Petrus en ook de andere mannen uit Joppe zomaar gegeten. En deze inwoners van Caesarea, vrienden, familie, ze zijn er getuigen van geweest. Ze zijn uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn en ze zijn gekomen en ze hebben het gehoord. Ik was erbij, zo zegt de een. Het was bijzonder om mee te maken. En de ander zegt, ik heb het net gemist, had ik die afspraak maar afgezegd. En de impact van datgene wat daar gebeurde in dat huis was stilaan enorm geworden. En het huis van Cornelius ontving een stukje nazorg, ze mogen dat toch wel zien, want Petrus, hij blijft daar enige dagen. Ja, in het oog van de Jood, hoe onrein kun je zijn. Maar Petrus, hij was daar helemaal niet mee bezig. Hij zag de Heilige Geest aan het werk. En hij zag oprecht geloof. En hij mocht er getuige van zijn, dat dezelfde gaaf als die zij ontvingen ook hier aan deze mensen gegeven is. En dat zij ook tot waarachtig geloof komen in de Heer Jezus Christus als hun verlosser en hun zaligmaker. Hij zag de zaligheid die aan dit huis geschied is. En hij looft en hij dankt de Heer. Maar dan. In Judea, vrij ver bij Caesarea vandaan. In Jeruzalem, iets minder ver bij Joppe vandaan. Ja, daar hebben ze er ook van gehoord. Gehoord wat er gebeurd is daar in dat huis. Petrus is bij een onreine binnengegaan. Hij heeft bij een heiden de maaltijd gebruikt. Eenmaal, andermaal. En daarbij de apostelen en de broeders die van de besnijdenis waren, die hoorden ook dat de heidenen het woord van God aangenomen hadden. Daar beginnen ze niet meteen over, maar we begrijpen dat het op de achtergrond ook meespeelt. Dat deze mensen tot geloof gekomen zijn en dat zij niet de weg van de besnijdenis hoefden te gaan. En over dat alles hebben ze wel een paar vragen. Want kan dat nu zomaar? Kan dat nu zomaar? Zo hadden we het toch niet gehoord in onze opvoeding. Zo hebben de geboden ons dat toch niet geleerd, Petrus. En het zit hen dwars. Nu en later blijkt dat het ook nog regelmatig terugkomt in die Joodse en die Joods-christelijke gemeente. En daar willen ze uitleg over krijgen. Kan dit zomaar, Petrus? Waar baseer je je precies op? Hoe kom je erbij? In Handelingen 11 vers 2 lezen we, en toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren hem. Bestreden hem, ze twisten met hem. Die van de besnijdenis waren Joden, vooral misschien ook de proselieten, die zelf wel de besnijdenis op latere leeftijd hadden moeten ondergaan, om zo tot het Joodse geloof te mogen toetreden. Ja, de voorganger moet verantwoording afleggen. Maar dat mogen de apostelen, dat mogen hen die van de besnijdenis zijn, dat mogen ze verlangen. Dat is waar. Maar de manier waarop, ze bestreden hem. Bestrijden. En dat bestrijden, dat draagt een gevaar in zich. Want voordat ze het wisten, zouden ze met hun oog voor de wet de geest kunnen weerstaan. Dat zou het gevaar kunnen zijn. Dat ze met hun oog voor de wet de geest van God zouden kunnen weerstaan. Want wat Petrus mocht doen was van de geest, zo hebben we gelezen. Ze bestreden Petrus. In de grondtaal in het Grieks zien we dat het woordje staat in een tijdsvorm, waaruit we kunnen opmaken dat ze dat een langere tijd deden en ook bij herhaling deden. Duratief. Ze beschuldigen hem. U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn. En u hebt met hen gegeten. Ze vallen hem aan. Ja, verantwoording afleggen. Ik gaf al aan dat kan je soms als spannend ervaren. Of dat kan ook spannend zijn. Want je weet niet hoe de ander gaat reageren. Of misschien juist wel. En daarom zie je er tegen. We proberen ons een ogenblik te verplaatsen in Petrus. Eerst dat visioen. Iets als van een laken wat uit de hemel neerdaalde, waarin hij allerlei verschillende soorten dieren zag. Rein en onrein en schapen, rein dier. Maar misschien ook iets van een egel of zelfs een slang, wie weet. En vogels, allerlei verschillende soorten dieren door elkaar. Petrus, sta op, slacht en eet. Nooit! Al die dieren, ook al zijn ze misschien rein, die zijn nu onrein. Want het is één mengeling en dat gaat maar door elkaar. En daar zitten geen reine dieren meer bij. Petrus slacht en eet. Dat had hij te horen gekregen. Wat ik rein verklaar, dat is rein. Moet u niet voor onheilig houden. Zo had hij begrepen. Inderdaad. Dit is het visioen wat de weg opent om op het verzoek in te gaan, om mee te gaan naar Caesarea. En zo is hij gegaan met 6 mannen uit Joppe. De 3 mannen die al er waren om hem te komen halen. Hij zelf erbij met zijn 10 gaan ze daar naartoe. En de Heilige Geest die erin meekomt. En Pinksteren wat opnieuw beleefd mag worden. En dan die heerlijke doopplechtigheid. En je weet het zeker. Kan iemand het water weren? Nee, niemand, Petrus. Niemand kan het water weren. Dat zou niemand willen. Niemand die erbij geweest is, zou dat water willen weren. En zo mocht het ervan komen. Maar dan kom je terug in Jeruzalem. En dan zijn er kritische vragen. En verkapte of onverhulde beschuldigingen. Dat je bij hen die de voorhuid nog hebben gegeten hebt. En daar kun je zomaar op afknappen. Ja, menigeen in de kerk is op zo'n houding afgeknapt, helaas. Menig voorganger ook. Soms hoor je verhalen en weet je, dat is niet goed. Het komt in alle variaties voor. Ouders op kinderen, kinderen op ouders. Je wil belijdenis doen, krijgt alleen kritiek. Als ouders, je wil hen het goede voorhouden, eerlijk gesprek voeren, blijkt niet mogelijk. In de kerk, je bent enthousiast en je gaat de weg van het woord, geleid door de Heilige Geest, zo denk je, zo weet je, uit liefde tot de naaste, soms naar de jongeren of naar de buitenstaanders toe ga je je weg. Alleen kritische vragen, defensief, ze kunnen het enthousiasme danig doen bekoelen. En inderdaad, fijngevoeligheid en de goede toon aanslaan, daar ontbreekt het soms aan. Wat we hierin kunnen leren is in ieder geval ook dit. Dat we ons daarin dan allemaal te bekeren hebben. Dat we beginnen bij onszelf en de dingen neerleggen voor God. En bidden, Heere, wilt u mij leiden door uw geest. En ook geduld geven. Fijngevoeligheid geven. Ja, kinderen moeten soms meer rekening houden met hun ouders. Ouders met hun kinderen. De dingen bespreekbaar maken. Gemeenteleden met andere gemeenteleden, met de kerkraad soms of andersom. Maar liever gesprek aangaan dan in houding de ander afschrijven. Ja, wanneer die vraag komt om verantwoording af te leggen, wat doe je dan? Om uitleg te geven van de keuzes die je maakt, van de weg die je gegaan bent, wat doe je dan? Hoe reageer je? Nou, laten we eens naar Petrus kijken. Hij had kunnen zeggen, de weg die de Heilige Geest mij gewezen heeft is duidelijk. Ik heb hier niets meer aan toe te voegen. Hij had ook vurig en scherp kunnen reageren. Zoals misschien ook wel ergens in zijn karakter zou hebben gelegen. Maar laten we leren van hem. Een beroep op de Heilige Geest mag niet betekenen dat je zonder uitleg te geven je weggaat. En wanneer de weg van de Heere God duidelijk is, toen en nu, dan mag dat ook geduldig uitgelegd worden. Zeker in zwaarwegende zaken, zoals hier het geval is. Rond reinheidswetten, rond het heil wat naar de heidenen gaat. Of bijvoorbeeld een zwaarwegende zaak als belijdeniscategorisatie volgen en belijdenis doen. Ja, Jeruzalem heeft recht op uitleg van Petrus. Een totaal nieuw inzicht in wat rein en onrein is, dat is nogal niet wat. Het heil dat naar de heidenen gaat zonder dat ze besneden moeten worden, dat is een wissel om die ze weerga niet kent. En vandaar ook die uitvoerige beschrijving, zo lijkt me, in Handelingen 10. En de samenvatting nog een keer in Handelingen 11. Lucas, de schrijver van Handelingen, neemt er alle tijd voor. Dit moet heel goed duidelijk zijn. Hoe dit nu precies gegaan is. En hoe dit door de Heilige Geest geleid is. Daarom, zo lezen we in vers 4, begon Petrus in goede orde alles uit te leggen. Uiteen te zetten. Ja, dat is ook van de Heilige Geest. Dat is nu ook vrucht van de Geest. Geduld om de dingen uit te leggen, om de orde te bewaren. En om zo ook ordelijk de weg te gaan. In gezin, in gemeente. Om daarin eenheid te zoeken. Samen de weg te onderzoeken die vanuit Gods woord gegaan mag worden, gewezen wordt. Te gehoorzamen aan de Heere God En tegelijkertijd je niet af te sluiten voor stem en tegenstem. Dat is onverstandig. Dat behoort namelijk voor geestdrijverij. Voor geestelijk gedram. Want dat kan namelijk ook veel stuk maken. Zeker overal kritische vragen bij stellen. Dat kan ertoe leiden dat mensen afknappen op de kerk, zoals ik al even aanhaalde. Je kunt er misschien ook wel voorbeelden van of vanuit het verleden. Maar mensen, leiders ook, die met hun beroep op het horen van Gods stem of op ingevingen van de geest geen uitleg wensen te geven, nou, die hebben ook al heel veel stuk gemaakt. En daarom waardevol te lezen, maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten. En hij zei, en zo horen we opnieuw wat er plaatsgevonden heeft. En zo wordt ons ordelijk herhaald en verhaald wat er gebeurd is. En enkele dingen, als je dat vergelijkt met wat er in Handelingen 10 geschreven staat, enkele dingen vallen op. Ik noem daar een paar dingen van. Want zo horen we nu hier in Handelingen 11 tot in detail dat Petrus 6 mannen uit Joppe meegenomen heeft. In Handelingen 10 komt dat nog niet zo duidelijk naar voren, maar hier in Handelingen 11 komt dat wel duidelijk naar voren. Hij heeft 10 mannen, Joodse mannen, zo begrijpen we, uit Joppe meegenomen naar Cornelius. En in vers 12 lezen we, en de geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan, met die 3 uit Caesarea, en niet moest twijfelen, en met mij gingen ook deze 6 broeders. Ik stel me dat zo voor, dat hij daar staat in Jeruzalem, dat hij daar verantwoording af moet leggen aan de mensen die daar kritische vragen hebben. En dat hij dan zo zegt, en met mij gingen ook deze 6 broeders. En dat die 6 broeders zo ook bij hem stonden en dat ze daar ook met z'n 7 waren om zo ook verantwoording af te leggen en om zo ook de dingen die gebeurd zijn beschreven hebben. Een verstandige weg, ook door de geest geleid. Ik denk allereerst tot steun van Petrus dat die 6 mannen erbij waren, dat hij deze dingen niet in zijn eentje, niet solistisch hoefde mee te maken en hoefde te beslissen. Tot steun om ze ook samen te zijn, om niet solo te opereren. Maar dat betekent in dit geval ook, en daarbij, dat hij dus 6 betrouwbare getuigen had. Die nu ook bij hem waren, die hem ook helemaal gevolgd waren tot in Jeruzalem aan toe. En nu hij uitleg gaf aan degene die van de besnijdenis waren in Jeruzalem, konden zij daarin ook zijn verhaal ondersteunen. En konden zij het ook bevestigen, inderdaad, we waren erbij en wij konden ook de geest niet weerstaan. Nee, ook wij waren het ermee eens dat zij gedoopt zouden worden. En ook wij zagen daarin dat God aan het werk was. En dat heeft ongetwijfeld ook meegeholpen dat het uitloopt op verheerlijking. Iets anders valt ook nog op in dit gedeelte. Want in Handelingen 10 lezen we over de dingen die de engel tegen Cornelius gezegd heeft. Maar in vers 14 van Handelingen 11, dan lezen we dat de engel nog iets gezegd heeft wat in Handelingen 10 nog niet genoemd is. Want daar begrijpen we dat Cornelius al meteen van die engel te horen heeft gekregen. Dit wat we lezen, die zal woorden, dus Petrus zal woorden tot u spreken, waardoor u zalig zult worden en heel uw huis. Die zal woorden tot u spreken dat u zalig zult worden. Dat u gered zult worden en heel uw huis. Dat was al beloofd, dat was al toegezegd. Daaruit kunnen we dus ook opmaken dat hij dat nog niet was. Zalig. Gered. Dat hij, hoewel hij bekend stond, zoals we daar ook lezen, als een vroom man, zeker. En dat hij bekend stond als iemand die uitermate gul was en die ook dagelijks tot God bad, zo lezen we. Dan kunnen we daar toch uit opmaken dat hij, ondanks dat, nog geen bekeerd mens was. Dat hij nog geen veranderd leven kende. Dat hij niet tot de zaligheid gekomen was. En dat is ook begrijpelijk, want hij miste Jezus. Hij miste de woorden over het bloed van het lam. En hij miste de vervulling van al die geboden van God. Maar nu mocht hij te horen krijgen dat Jezus de Christus is en dat hij aan het kruis gestorven is en dat hij daar aan het kruishout van Golgotha zijn leven had gegeven. Opdat er een weg naar de Vader is, dankzij hem. Dat er een weg naar de Vader is, dankzij deze Heer Jezus Christus die zijn leven gegeven heeft. En die met zijn bloedstorting, alle andere bloedstorting ook in het besnijden, voor deze mensen van de heidenen overbodig maakte. En zo was hem toegezegd dat hij woorden zal spreken, waardoor hij zalig zal worden en zijn huis. En zo nodigt hij zijn vrienden uit. Kom, kom toch bij mij in huis, want Petrus zal komen en hij zal woorden spreken, waardoor ik zalig zal worden. Dat is me toegezegd. En die belofte vertrouwde hij en in die weg ging hij. Om zo ook uit te nodigen. Gemeente, wat is het bijzonder? Om te horen dat God zo ook tot deze man gesproken heeft. En dat hij met zijn huis zaligheid mocht ontvangen. Dat hij gedoopt mocht worden. Daarin zien we ook iets van de Heer hoe hij is, hoe royaal hij is. In de verkondiging van zijn evangelie. En dat hij doorgaat, ook in de lijn der geslachten, ook in het huis. En dat het in het Oude Testament niet minder geworden is. Dat het in het Nieuwe Testament niet minder geworden is ten opzichte van het Oude Testament. Maar dat ook in het Nieuwe Verbond daar een weg is, ook in dat huis, in zijn gezin. Allen die veraf zijn, die zal de Heere ertoe roepen. Het verbond strekt zich uit in dit huis. En zo mogen allen die in dit huis zijn gedoopt worden, ook de kinderen van de jongste tot de oudste. En zoals hij met zijn volk wilde handelen, Israël, zo wil hij ook handelen met hen die zich bekeren tot deze God. En zo valt de geest op allen die in het huis zijn. Iedereen heeft ervaren, dit is van een andere orde. Dit komt van de andere kant. Dit is van God. Maar ik zie er ook een aansporing in om op sommige momenten gewoon iemand uit te nodigen. Te zeggen, kom. Wees erbij. Misschien als het zo mag zijn dat je een kindje ten doop mag houden. Misschien in een belijdenisdienst of op een ander moment, bevestiging ambtsdrager. Of gewoon in de dienst. Om te zeggen, kom. Want deze God heeft ook een woord ook voor jou. Kom, want hier mogen woorden gesproken worden die van de andere kant komen. En die heb je nodig. Want zonder deze woorden, zonder deze God, zonder deze Christus, is er geen leven. Is er geen toekomst, is er geen hoop. Is er ondergang. Ja, Petrus, hij grijpt voor de goede orde richting de broeders in Jeruzalem terug op de woorden van de Heer Jezus Christus. De Heere had gezegd, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. En zo komt hier de waterdoop bij de geestdoop. En zo mag er een doop tot bekering plaatsvinden in de naam van de Vader en de Zoon en de Geest. Ja, als God dan, zo lezen we aan het einde van deze geschiedenis in vers 17, als God dan aan hen dezelfde gaven gegeven heeft, gaven gegeven heeft als aan ons die in de Heer Jezus Christus geloven. Wie was ik dan dat ik bij machten zou zijn om God tegen te houden? Ja, tot die erkenning zijn zij eerder al gekomen, alle zeven. En zo mag het gaan van verhindering naar verheerlijking. En zo mag het ook zijn in de gemeente in Jeruzalem. Daar in Judea, de besnedenen en de apostelen, ze komen tot de erkenning. Dit is het werk van de Heere. En dit is de weg die we gaan mogen. Ze hebben Petrus' verslag gehoord. In goede orde heeft hij hen alles verhaald. En ze beseffen, dit is werkelijk van de Heere. Werk van de Geest. Heerlijk als je dat mag ervaren. Als het zo vanuit het woord helder mag komen te liggen. Ja, zeker, verantwoording afleggen is spannend. Ook nodig. En wat is het rijk wanneer er vervolgens eenduidigheid mag zijn, zoals dat hier op dit moment is in Jeruzalem. En want als ouders, als kerkraad, als gemeente, hebben we die roeping om te toetsen, maar niet om kritisch te blijven, want dat zijn werken van het vlees. Dat het er door de Heilige Geest geleid van komen mag om God te verheerlijken. Zoals hier, zoals ze daar hier, Goden zij dank, al een aanleiding toe zien. En zo verheerlijken ze God. En ze zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Dit heeft de Heere gegeven. Ook aan hen. Het is een doorbraak. Het is eenzijdig werk van God, waar hij mensen bij inschakelt. Het is een doorbraak aan inzicht, aan geloof. Zending komt zo helemaal in zicht. Het is niet te keren. Alle problemen opgelost? Nee, uit het vervolg van handelingen blijkt dat er nu en dan pittige discussies gevoerd zullen worden. En in Galaten 2 lezen we dat Petrus op een gegeven moment afstand neemt en niet meer bij de heidenen aan tafel gaat zitten. En dat Paulus hem bestraft. Zo niet, Petrus. Zo niet. Maar voor nu mogen we zien. Ze verheerlijkten God. Ze loven en ze prijzen zijn naam. En ze mogen het belijden. Dit is de Heer die aan het werk is. En zo mag het zijn dat zij in eenheid God dienen. En dat zij ook samen bidden om die komst van Christus. Ja, dat het daar ook maar uit mag lopen, op de verheerlijking van God. In gezinnen, in gemeenten. Dat we God niet in de weg staan door eigenwijs te zijn of solistisch te zijn. Dat we ons daarin bekeren zullen. Dat we uitleg zullen geven door woord en geest geleid. En hem de eer zullen geven, de eer die hem toekomt. Want hij is alle eer en aanbidding waard. Laten we daarop gericht zijn. En zo bidden om de doorwerking van de Heilige Geest in de wereld, in ons land, ook in Noordwijk. Opdat het werk van de uiteenwerper, van de Satan, opdat het werk van Gods tegenstander, de duivel, verbroken zal worden. Opdat het eenmaal zo zal zijn, zoals we dat hebben gezongen. De volken zullen, Heer, u loven. O Heer, u loven altemaal. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. Ja, dat het zo mag zijn. Tot eer van God. Amen. Gemeente, laten wij samen de Heer danken voor zijn woord. En is mij ook nog gevraagd om in de voorbeden de Heer te danken met Anna Visser, omdat zij geslaagd is bij haar herexamen. En met haar zijn we dankbaar en zullen we ook God de eer brengen. Laten we samen bidden. Barmhartig God en Vader in de hemel, zo loven, ja, zo prijzen wij uw eeuwige naam. Zing de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. Laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen. Ja, dat was al een oproep in het Oude Testament aan uw volk Israël. En zo mocht dat er door uw geest geleid en volle van komen in de nieuwe bedeling. En zo, Heere, danken wij u dat u werkt met uw geest, toen, maar nu nog steeds. Wilt u ons dan ook zo leiden door diezelfde geest, opdat wij zo ook zullen spreken van uw grote daden, opdat wij ook bereid zijn tot het afleggen van verantwoording, ook wat het ordelijke betreft, in het midden van gezin en gemeente. Maar Heere, laten wij boven alles toch ook steeds opnieuw bereid zijn, dat is ons gebed ook, dat wij verantwoording zullen afleggen van de hoop die in ons is. Opdat wij zo ook zullen spreken van uw grote daden. Heere, wij danken u dat u die God bent, die ook omziet. Omziet ook zelfs naar de volken. En nu willen wij u zo ook bidden voor uw volk Israël. Dat zij zo toch ook mogen zien, Jezus Christus, als de Messias, de Koning. Dat zij ook mogen belijden zijn naam. En Heere, dat we zo ook samen mogen toeleven naar die dag dat u komt. En daar bidden wij u om. Kom spoedig. Ja, kom, Heer Jezus Christus. Heer, zo danken wij u dat wij zo een ogenblik uw woord mochten overdenken. Mochten lezen. Mochten horen. Mochten beamen. Heer, en nu bidden wij u wilt u geven dat wij ook zelf zullen kennen. Die zaligheid. Dat wij ook mogen geloven dat uw woord ook een woord is aan ons gericht. En dat wij ons ook zullen bekeren. Dat wij zullen leven tot uw eer. Heer, wilt u ons ook wijsheid geven. Ook in het leiding geven. Heer, dat we daarin zullen gaan. In een weg van orde, maar ook in een weg waarin we uw geest niet zullen weerstaan. Ja, bewaar ons daarvoor. Dat wij een verhindering zijn tussen u, uw geest en de ander. Heer, leid ons zo op die weg achter u aan. Zo willen wij uw grote naam ook danken met Anna Visser. Nu zij ook mag vieren dat ze geslaagd is. Heere, u heeft wijsheid gegeven en u heeft ook het studeren gezegend. Wilt u geven dat zij ook in die dankbaarheid die wij nu ook samen als gemeente ook bij u mogen brengen, naar weg mag gaan. Heere, wij dragen elkaar zo aan u op. U kent ons. Met alle dingen die ons bezighouden, aan vreugde, aan zorgen. Heere, gedenk ons zo. Wilt u ook zijn, de gemeente, Ichtes gemeente hier in Noordwijk. Ook zijn met de predikant die hier in de gemeente verbonden is. Heere, wil ook zijn werk zegenen en hem ook nabij zijn. Zo dragen wij elkaar aan u op en zo bidden wij u. Geef ons zo nog een goede zondagavond. En wil ons ook in de week die voor ons ligt nabij zijn. Heer, wij dragen ook de nood van de wereld aan u op. Als wij ook steeds ook horen van aanslagen en geruchten van aanslagen. Als wij horen van de nood die er is, soms ook door de droogte of anderszins. Heer, wil ons ook bewaren voor rampen. En wil geven dat wij zo ook ons zullen keren tot u en in afhankelijkheid van u zullen leven. Ja, wilt u zo ons vergeven wat niet is naar uw heilige wil. En wilt dus ook het goede zegenen. In Jezus' naam. Amen. Laten wij tot slot samen zingen Psalm 46 en daarvan het vierde vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. Richt in jouw hart op God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.